Ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk elke mens zich wezenlijk verzet tegen onvrijheid en lijden. Dat de meesten streven naar rechtvaardigheid, vrede en welvaart. Helaas leven we in een tijd waarin de humane en democratische waarden die we met z'n allen delen opnieuw sterk onder druk staan. Ik denk aan de krankzinnige oorlog in Oekraïne, aan de etnische zuivering in Gaza, aan de opmars van extreem rechts en autoritarisme in de wereld. Het lijkt alsof de leiders en de burgers van de liberale democratieën eigenlijk in een collectieve verdoving zitten. Internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Conventie van Genève en het internationaal recht lijken van geen tel meer te zijn. Elie Wiesel, die Auschwitz overleefde, zei het al: het tegenstelde van liefde is niet haat. Het is onverschilligheid. En die onverschilligheid bij de gewone Duitsers was een van de belangrijkste oorzaken van de snelheid waarmee de nazi's in 1933 de rechten, de vrijheden en de rechtsstaat konden afbouwen in exact 52 dagen. Die onverschilligheid vormt vandaag het grootste gevaar dat dit allemaal opnieuw kan gebeuren.
Enkele treffende quotes uit het dankwoord van Dirk Verhofstadt bij de uitreiking van de prijs Vrijzinnig Humanisme 2025. Met meteen ook zijn kijk op enkele kernwaarden van het humanisme in het algemeen en van het vrijzinnig humanisme in het bijzonder. Waarden om geëngageerd mee aan de slag te gaan. Verder in deze podcast van het Humanistisch Verbond nog meer quotes uit dat dankwoord. Maar eerst enkele stukjes ook uit de toespraak van voorzitter Mario van Essen en uit de laudatio van Johan Braakman bij de uitreiking van de prijs op 21 juni, de Internationale Dag van het Humanisme.
Als Humanistisch Verbond dragen wij de fakkel van de verlichting graag en met trots uit. Als het recht op zelfbeschikking wordt aangetast, zullen wij dat verdedigen. Als censuur de vrije mening het zwijgen zal opleggen, zullen wij roepen. En er is geen religie die zich zo hard beledigd kan voelen, dat wij zullen stoppen met roepen. Als de solidariteit in het gedrang komt, zullen wij de empathie prediken. Als de religie denkt dat ze mensen en andersdenkenden blijvend moet kleineren, zullen wij ons met trots bij die geuze groepen voegen. Aan al diegenen die daar niet mee eens zijn, zeggen wij: ga dan. Vandaag uiten wij onze dank aan diegenen die met ons meegestreden hebben voor een open en verdraagzame wereld. Sinds het jaar 89 hebben we dat gedaan door tweejaarlijks een prijs Vrijzinnig Humanisme uit te reiken aan mensen die zich voor onze levenshouding verdienstelijk hebben gemaakt. Maar in het bijzonder ben ik vandaag blij dat we dat kunnen doen, net nadat hij een boek heeft geschreven met Henri Heijmans. Het boek heet KZ-syndroom en voert de strijd tegen extreem rechts. De jury van de prijs Vrijzinnig Humanisme heeft gevraagd om Henri Heijmans hier specifiek te vermelden. De ouders van Henri Heijmans waren politieke gevangenen in diverse concentratiekampen. Hij studeerde rechten en werd magistraat. Een zeer nobele opleiding trouwens. Maar vooral heeft hij op ons diepe indruk gemaakt omdat hij zich burgerlijke partij stelde tegen wat ik de schildervrienden noem en tegen jonge fascisten, waarvan u gisteren het resultaat zag. Henri Heijmans heeft letterlijk het kwaad in de ogen gestaard en er zich tegen verzet. Dat is voldoende om voor ons een vrijzinnig humanistische held te zijn. Dank u wel, Henri Heijmans. jury verzocht mij ook om stil te staan bij een andere held, Samuel Paty. Samuel Paty was de leerkracht geschiedenis en maatschappelijke vorming. Hij stond bekend als een liefdevolle, respectvolle en attente mens die, zoals dat moest volgens het leerplan, een les had hij gegeven over de vrijheid van meningsuiting en over censuur. De zaak escaleerde op sociale media en jihadistische communicatiekanalen en Samuel Paty werd op gruwelijke wijze onthoofd op straat op 16 oktober 2020 en de jury heeft mij gevraagd om hem hier expliciet te vermelden. Slachtoffer van religieuze onverdraagzaamheid.
Als Dirk iets wil, dan zet jij door. Op zichzelf is dat natuurlijk niet altijd een verdienste. Ik denk dat het Gandhi was die zei dat je het er niet toe doet hoe snel je gaat als het in de verkeerde richting is. Of toch woorden van die strekking. Maar Dirk, en daarover mogen wij ons gelukkig prijzen, begeeft zich al vele jaren en met volle kracht in de goede richting. Ja, stel je voor dat het andersom was. Zijn morele wegwijzers zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid, vrijheid, redelijkheid, verantwoordelijkheid en mensenrechten. Kortom, Dirk is een kind van de verlichting en een volbloed humanist. Let wel, hij is niet altijd de meest makkelijke mens om mee om te gaan, maar daar moet ik bij vermelden dat hij zelf de eerste is om dat toe te geven. Ik ben overigens de tweede. En indien niet, dan zeker toch de derde. Dirk, dat hoef ik nauwelijks op te merken, vindt zowel het nazisme als het fascisme en het communisme volslagen verwerpelijk. Geen van die ideologieën respecteert de kernwaarden die het denken en het leven van Dirk bepalen. Rechtvaardigheid, eerlijkheid, vrijheid, redelijkheid, verantwoordelijkheid. Zijn klemtoon ligt op de waardigheid van de individuele, reëel bestaande mens. Niet op abstracte concepten zoals een volk, een klasse of een natie. In meerdere studies, zoals reeds in zijn doctoraat, maar ook in zijn boek Kleermaker in Auschwitz, evenals in Chef Kok in IG Auschwitz, in zijn dagboek 1933 en in het boek KZ-syndroom, illustreert Dirk op indrukwekkende, soms onvergetelijke wijze hoe de omstandigheden kunnen samenspannen om het allerslechtste uit de mens te halen. Mensen worden doorgaans niet goed of slecht geboren. We komen ter wereld met een aanleg voor positieve vermogens zoals empathie, altruïsme, vriendschap, solidariteit. Helaas zetten we die vrij spontaan in voor wie we als leden van de eigen clan beschouwen en veel minder voor de buitenstaanders. De geschiedenis toont herhaaldelijk aan dat diezelfde vermogens ook radicaal anders kunnen uitdraaien. Uit solidariteit met de eigen groepsleden roeien we een andere groep uit. Empathie kan in- of uitgeschakeld worden en is selectief. Net zoals altruïsme en vriendschap. Wie streeft naar een authentieke moraliteit moet zich baseren op een zo objectief en betrouwbaar mogelijk beeld van de menselijke natuur. Net zoals iemand die onvervalst wil leren kritisch denken, inzicht moet verwerven in de wijze waarop onze cognitieve vermogens ons vaak de mist insturen. Waar kunnen wij daarvoor inspiratie vinden? De radicale mislukkingen van ideologieën, zoals het communisme, het nazisme en fascisme, tonen aan dat we het daar niet moeten zoeken. Dat neemt niet weg dat er nog steeds heel wat mensen zijn die er toch blijven in geloven, ook in onze contrée. Dirk waarschuwt en protesteert hiertegen reeds decennia, in boeken, opiniestukken, lessen en lezingen. Zijn focus ligt op het gevaar van extreem rechts, maar hij spaart evenmin extreem links. Telkens de kernwaarden van het humanisme en de verlichting in het gedrang dreigen te komen, behoort gij tot de eersten om zijn stem te laten horen. Het gaat niet alleen over extremistische politieke visies of ideologieën, ook het onderdrukkende karakter van de religieuze denkbeelden onderwerpt gij aan kritiek. Ik denk hier onder meer aan zijn essay over het salafisme, maar ook aan de gesprekken die gij voerde met al dan niet voormalige moslima's, waarin het vrouwenvriendelijk karakter van religie in het algemeen en de islam in het bijzonder wordt uiteengezet. Alleen al uit dat boek, getiteld De Derde Feministische Golf, kan blijken dat ook religie ons geen betrouwbare leidraad biedt om de menselijke schaduwzijde te verlichten. Dirk Verhofstadt als humanist gelooft in de kracht van de mens. Zeker, mensen gedragen zich soms onnoemelijk irrationeel en wreed. Daar heeft Dirk zelf voldoende op gewezen. Maar we creëren ook schoonheid, realiseren goedheid en ontrafelen waarheid. Dirk kent de donkere kant van de mens, maar in tegenstelling tot de doemdenkers die dagelijks in de media opduiken, erkent hij ook, jawel, de realiteit van de menselijke vooruitgang. Dat is geen wensdenken, in tegendeel. Het voelt vaak als vechten tegen de bierkaai. Mensen ervan overtuigen dat vooruitgang mogelijk en ook reëel is. Het lijkt in strijd met de continue stroom aan negatieve berichtgeving in kranten, op televisie en sociale media. En zeker in de huidige situatie, dat hoorden we al. Maar wie zich verder informeert, kan er eigenlijk ook niet omheen. We realiseren ook goede dingen en op meerdere vlakken is de vooruitgang reëel. Het is lang niet al kommer en kwel. Dirk, ondanks al zijn onderzoek naar het nazisme en de Holocaust, is een humanist met een optimistische inslag. Daar heeft zijn gevoel voor humor ongetwijfeld veel mee te maken. Beste Dirk, we hebben elkaar al vaak uitgelachen. Ik jou iets meer dan jij mij, omdat ik daartoe meer redenen had dan jij. Maar ik ben blij dat ik er hier mag op wijzen dat het mij een grote eer en genoegen is om met jou bevriend te zijn en met jou te mogen samenwerken. Dank je wel voor al je inspanningen om ondertussen toch al heel wat stenen in de goede richting te verleggen. Het is misschien niet het juiste moment of de juiste context ervoor, maar ik ga toch maar zeggen, je hebt je plaats in de hemel verdiend. Ik wil hier ook nog iemand anders vermelden, met name Elijn. Ik kan er nu helaas niet bij zijn, maar toch, grote dank aan jou, Elijn, voor je grote moed en zelfopoffering, nu toch al vele jaren lang. Zonder jou was Dirk in het wild blijven rondlopen. Stel u voor, we mogen er niet aan denken. Dirk, laten we wel wezen, zonder Elijn had je niet eens de juiste route naar deze zaal gevonden. Laat staan je weg in het leven. Naast Elijn is er natuurlijk ook je geliefde familie. Er zijn je kinderen, je kleinkinderen en Gray, je trouwe border collie. Ik wens jou en de hele bende nog veel vruchtbare en gelukkige jaren toe. En tot slot wil ik er nog op wijzen dat we met zijn allen, en ikzelf toch geheel in het bijzonder, heel erg uitkijken naar je volgende boek. Dank u wel.
Ik heb al veel over hem gehoord vanavond, maar hij krijgt nu eindelijk eens de kans om dat allemaal te corrigeren. Graag uw warm applaus voor Dirk Verhofstadt, laureaat van de prijs Vrijzinnig Humanisme 2025.
Beste Mario, beste vrienden humanisten, uiteraard wil ik eerst en vooral het Humanistisch Verbond danken om de prijs Vrijzinnig Humanisme toe te kennen. De prijs Vrijzinnig Humanisme is voor mij een grote eer
Zeker als ik denk aan de winnaars van de voorbije decennia. Ik besef dat ik grote schoenen heb te vullen. Want stuk voor stuk zijn het personen en organisaties die hebben bijgedragen tot een verrijking, verspreiding en versterking van het humanistisch gedachtegoed. Beste vrienden humanisten, we kampen volgens mij met twee grote problemen. En dat is onwetendheid en dat is onverschilligheid. Dat onwetendheid steeds meer toeneemt, dat hoeft niet te verbazen. Hoe verder dat de gruwelijkheden van de 20e eeuw in het verleden liggen, hoe minder dat de jongeren er nog van weten. De overlevenden van de nazi-concentratiekampen zijn quasi allemaal overleden. En ook hun kinderen worden steeds ouder. Het is dan ook, vind ik, de taak van de overheid om in scholen meer lessen geschiedenis te geven. Maar in de praktijk valt dat tegen. Bij ons, in Vlaanderen, krijgt men in het ASO 2 uur per week les geschiedenis. In het TSO 1 uur. En in het BSO 0 uur. Nul. Als men mij vraagt waarom ik zoveel boeken schrijf over de concentratiekampen, dan is het juist daarom. Om te tonen hoe de nazi's leerkrachten ontsloegen, schoolboeken herschreven en de jeugd indoctrineerden over de superioriteit van het Arische ras. Om te begrijpen ook waarom talloze gewone mensen zich lieten meeslepen door een charlatan als Hitler. Om te tonen tot wat dit finaal leidde, namelijk de Holocaust. En dat in het hart van de Europese christelijke beschaving. Vroeger konden gewone burgers misschien nog zeggen dat ze het effectief allemaal niet geweten hadden. Maar vandaag kan dat niet meer. Via televisie, internet en de sociale media worden we voortdurend op de hoogte gehouden van misdadige toestanden, zoals bijvoorbeeld in Oekraïne en Gaza. We weten wat daar gebeurt. We weten dat daar onschuldige burgers, vrouwen en kinderen vermoord worden. We weten dat overal waar autoritaire politici het voor het zeggen hebben, ze de rechterlijke macht en de media aan banden leggen, kritische stemmen muilkorven, vreemdelingen deporteren, vakbondsrechten uithollen, vrouwenrechten en homorechten opzij schuiven. Elie Wiesel, die Auschwitz overleefde, zei het al: het tegenstelde van liefde is niet haat. Het is onverschilligheid. En die onverschilligheid bij de gewone Duitsers was een van de belangrijkste oorzaken van de snelheid waarmee de nazi's in 1933 de rechten, de vrijheden en de rechtsstaat konden afbouwen. In exact 52 dagen. Die onverschilligheid vormt vandaag het grootste gevaar dat dit allemaal opnieuw kan gebeuren. Het geeft extreem rechts de kans om te normaliseren en weer de macht te grijpen. En laat ons dit aanzetten om als vrijzinnig humanisten in het verweer te gaan. Want geloof mij, er staat veel op het spel. Beste vrienden, 80 jaar geleden hebben moedige mannen en vrouwen ons verlost van het nazisme en onze democratie gered. Tienduizenden soldaten en verzetslieden verloren daarbij het leven. Amerikanen, Britten, Canadezen, Polen, Fransen en Belgen. We zijn hen veel verschuldigd. En dat is de reden waarom we van 8 mei opnieuw een feestdag moeten maken. Desnoods ten koste van een van de 6 katholieke feestdagen in dit seculiere land. Want geloof mij, dankzij die bevrijding en de oprichting van de Europese Unie leven we hier al 80 jaar in een tijd van ongekende welvaart en vrede. Voor het interview voor het Vrije Woord vroegen Jörn Ziffer en Laura Michiels mij: mogen we eigenlijk nog optimistisch zijn? Wel, ondanks alles denk ik van wel. Ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk elke mens zich wezenlijk verzet tegen onvrijheid en lijden, dat de meesten streven naar rechtvaardigheid, vrede en welvaart. Dankzij televisie, internet en sociale media zullen die mensen op een bepaald moment beseffen dat het zo niet langer kan en zullen ze in het verzet komen. En dat verzet is er in het verleden geweest, dus waarom zou het morgen niet opnieuw in het verzet kunnen gaan? Wie had 300 jaar geleden kunnen voorspellen dat de slavernij zou worden afgeschaft? Wie had 100 jaar geleden durven dromen van gelijke rechten voor vrouwen? Wie had 80 jaar geleden kunnen denken dat het kastensysteem, het apartheidsysteem en het kolonialisme zou verdwijnen? Wie had 40 jaar geleden kunnen denken dat abortus en later euthanasie en het homohuwelijk hier wettelijk mogelijk zouden worden? Elk van die ongelooflijke realisaties die kwamen er vanuit humanistische overwegingen, die geïnspireerd werden door moedige mensen. Denk aan Lincoln, Emmeline Pankhurst, Martin Luther King en Nelson Mandela. En dichter bij ons, Willy Peers, Lucien Herman Michielsens, Roger Dalmat, Etienne Vermeers, Marleen Temmerman, Wim Distelmans, Patsy Seurensen en vele anderen. Zij hebben mee zaken gerealiseerd die voordien nauwelijks denkbaar waren, maar die nu gemeengoed zijn geworden. Dus laat ons optimistisch zijn. Waarom zouden de jongeren hier, zoals mijn kleinzoon Lucas, die hier zit, waarom zouden zij er niet in slagen om ook in de komende decennia verdere stappen te zetten naar een meer humane wereld? Waarom zou het hen niet lukken om het lijden in de wereld te verminderen en het recht op zelfbeschikking te vergroten? Waarom zouden zij er niet in slagen om de morele kring nog verder uit te breiden? Een morele kring die zich uitbreidt tot alle mensen, tot alle niet-menselijke wezens en tot toekomstige generaties door te strijden voor een leefbare aarde. Dus ja, we leven in moeilijke tijden. En ja, het vrijzinnig humanisme en onze idealen die staan onder druk. Maar geloof mij, onze strijd voor meer vrijheid, gelijkheid en broederschap zal dit overwinnen. Le temps des séries komt er uiteindelijk weer aan. Daar ben ik van overtuigd. Ik dank u.
Inspirerende stukjes uit het dankwoord van Dirk Verhofstadt bij de uitreiking van de prijs Vrijzinnig Humanisme 2025. En de tekst daarvan, de Laudatio door Johan Braakman en andere getuigenissen, vindt u in een speciale uitgave van het Vrijwoord magazine. Surfen naar humanistischverbond.be. En daar vind je nog meer informatie over de prijs Vrijzinnig Humanisme, over de media van het Vrijwoord, vrijdenkende blogs, andere publicaties van het Humanistisch Verbond en over de werking en activiteiten van het Humanistisch Verbond.